In 1 Korinthe 13 waren wij gebleven. Die beschrijving hier is natuurlijk toch een korte beschrijving van hoe die samenleving van gelovigen er in de praktijk zo ongeveer uitziet. U weet, wij zitten altijd enigszins, nou wij niet, maar de schrijvers van die Nieuwtestamentische Bijbelboeken wel, zitten altijd enigszins met het probleem dat je nou eenmaal de gelovigen niet de wet kunt voorschrijven. Want daar leven wij niet onder, daar zijn wij van verlost. Maar toch, er zijn natuurlijk normen en waarden, noemen wij die, sinds mensheugenis. Er zijn natuurlijk normen en waarden die ten grondslag liggen aan ons gedrag. Ik probeer woorden als wet en ethiek en alles en probeer ik te vermijden. Maar dat moesten nou juist de schrijvers van de Nieuwtestamentische brieven ook. Die woorden worden ook in het algemeen vermeden, maar hoe vertel je dan hoe het eruit ziet? Nou, zo ongeveer, hè. Als ons leven gedomineerd, beheerst wordt door de liefde die immers het meest uitnemend is, want dat is toch wat er staat, dan gaat het als volgt, vers 4, de liefde is langmoedig, zij is goede tieren, maar vergis u niet, niet de liefde is langmoedig, maar u en ik, die immers de vrucht van de geest voortbrengen, of in wie immers de geest vrucht draagt of voortbrengt. De geest immers die ons verandert naar de inwendige mens enzovoorts, die brengt dit teweeg. Dus wat er zo fraai staat, de liefde is langmoedig, zij is goede tieren. Wel nu, wij weten niet eens wat de liefde eigenlijk voor een ding is. Wij moeten het omschrijven en we komen er ook nooit helemaal uit. En de definitie van liefde is ook cultuurgebonden, maar wij hebben die heel die definitie niet nodig. Waar het om gaat is dat die liefde in ons zou zijn, in ons zou groeien als resultaat van het werk Gods in ons. Het resultaat van het werk van een God die immers liefde is. En dus, de model christen, zou die bestaan? Nou ja, dat is ook abstract, maar vooruit is misschien wat concreter toch voor ons. Hè? Een gelovige, een kind van God, of zullen we meteen zeggen, vooruitgrijpend op de laatste verse van dit hoofdstuk, de volwassen gelovige die niet meer een kind is. De volwassen gelovige is langmoedig, hij is goede tieren, hij is niet afgunstig, hij handelt niet lichtvaardiglijk. Hij is niet opgeblazen. He doesn't show off in modern Engels. Ik weet er geen mooiere uitdrukking voor dan deze. He doesn't show off. To show off is immers theatraal gedrag, noemen wij dat. Hè? Moet je niet bij je psychiater mee aankomen, want die zegt meteen dat je dan neurotisch bent, hoor. Want theatraal gedrag hoort bij de diverse neurosen zoals er enige zijn. Maar vooruit, he doesn't show off. Hij handelt niet ongeschiktelijk, niet buiten de orde, niet buiten ja, de regel. Maar het woord regel zouden we ook vermijden, geloof ik. Maar dat is wat het is, hè. Zij handelt niet ongeschiktelijk, want een volwassen gelovige kent zijn plaats. En dan is hij geschikt in de schikking. Ik meen dat we het daar vorige keer even over gehad hebben. Dat is me goed herinneren. Zij zoekt zichzelf niet. Want liefde is niet op zichzelf gericht. En de gelovigen dus ook niet. Wij lazen trouwens al eerder. En ieder zoekt hetgeen des anderen is. Enzovoort. Want zo werkt dat in dat lichaam van Christus. Zij zoekt zichzelf niet. Zij wordt niet verbitterd, dat wil zeggen u en ik, wij worden nooit verbitterd. Wij denken geen kwaad, dat wil zeggen wij verwachten geen kwaad, wij zien het niet aankomen, wij rekenen er niet mee. Het komt in ons woordenboek niet voor, of hoe zeg je zoiets? We hebben elkaar immers lief. Betekent dat wij tegelijkertijd dus ook erg naïef zijn? Was het maar zo, denk ik wel eens. He? Maar Ik hou er ook wel van, ja. Zij denkt geen kwaad, zij rekent geen kwaad. Niet alleen dat ze het geen, niet toerekent, maar ook niet oprekent dat iemand anders er zich mee bezighoudt. Dat is wat het is, hè. Liefde. Zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar zij verblijdt zich in de waarheid. Als je begrijpt dat het een beschrijving is van de volwassen gelovigen, is het heel wat makkelijker te begrijpen. Hoezo verblijdt de liefde zich in de waarheid? Nou, wij als gelovigen verblijden ons in de waarheid. Er staat trouwens met de waarheid, want het idee is dat naarmate wij de waarheid leren verstaan, verblijden wij ons ook. Waaruit trouwens volgt dat wij als gelovigen dus ook per definitie de waarheid zoeken. En wij verblijden ons als wij die vinden. Nee, ik weet wel, fundamenteel hebben we die waarheid gevonden. Het klinkt altijd heel interessant en filosofisch. De waarheid is Christus. Dat is zo, maar kennen we hem? En het woord van God is ook de waarheid. Maar kennen wij dat woord van God? Het antwoord is waarschijnlijk nee. Maar de andere vraag zou dan geweest zijn, maar interesseren wij ons ervoor? Dat mag je toch op zijn minst verwachten. Nou goed, naarmate wij waarheid vinden, verblijden wij ons met die waarheid. Want dat is wat er letterlijk staat. Vers 7, zij bedekt alle dingen, maar bedekken is een ander woord voor verzoenen. Welzalig de man wie zonden bedekt zijn enzovoort. Je kent die uitdrukking wel, ontleend aan de psalmen overigens. Maar bedekking, dat is, of bedekken, dat is het normale woord voor wat ook vertaald wordt met verzoenen. Denkt u maar aan het verzoendeksel. Een woord dat immers twee keer het een en hetzelfde woord kafar bedekt. Dat is het een en hetzelfde woord vertaald. Verzoen en deksel is allebei de vertaling van het ene woord. Kaporet of gewoon kafar. Zij bedekt alle dingen, zij verzoent alle dingen. Zij gelooft alle dingen in de zin van, zij vertrouwt alle dingen. Want geloof is vertrouwen en vertrouwen is geloof. En geloof, namelijk vertrouwen, is kenmerkend voor de volwassen gelovigen. Overigens ook voor een volwassen mens in het algemeen. Maar natuurlijk in het bijzonder voor een volwassen gelovige. Zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. Let op dat we hier vier keer vinden alle dingen. Zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. Hier wordt uitdrukkelijk gesproken over de toch wat, laten we zeggen, wellicht wat teleurstellende omstandigheden van het leven in het algemeen. Maar wij als volwassen gelovigen, wij bedekken die dingen. En aan de andere kant, wij geloven alle dingen. Wij geloven namelijk in de beloften Gods waaruit wij leven. En de volgende term wordt automatisch. Wij hopen dus. Want geloof en hoop zijn begrippen die bij elkaar horen. Dat moet je gewoon uit het hoofd allemaal weten, dit soort zaken hoor. Geloof en hoop zijn dingen die zijn synoniem. Niet alleen omdat ze in dit hoofdstuk in één adem genoemd worden. Kijkt u maar naar vers 13. Nu blijft geloof, hoop en liefde. Maar ze horen bij elkaar binnen het verband van de Bijbel. Omdat geloof is geloof niet in het woord van mensen uiteraard. Maar geloof in het woord van God. En de profeten zeiden al, met name Jesaja, God spreekt, inderdaad, maar God spreekt over de toekomst. Begrijp je me niet verkeerd en begrijp je de profeet niet verkeerd. God spreekt ook over het verleden, ook over het heden. Maar dat doen u en ik ook en de buurvrouw ook en weet je veel. Er zijn de kranten mee vol, zal ik maar zeggen. Maar kenmerkend voor het woord van God is dat hij spreekt over de toekomst. En bovendien, hoe luidt die zin ook weer? Resultaten behaald in het verleden, hoe was het ook weer? Zijn geen garantie voor de toekomst. Hoe luidt die zin? Ik hou me nooit met dit soort zaken bezig. Dus, het gaat over geld, dus doe maar weer. Maar het Bijbelse gedachte is wel degelijk dat God in het verleden het een en ander gedaan heeft. En dat zou voor ons voldoende garantie moeten zijn voor de toekomst waarover hij spreekt. God zegt maar niet, ik zal in de toekomst wonderen doen. God zegt, ik heb in het verleden wonderen gedaan. Ik heb ze gedemonstreerd, dus je weet wat ik kan. Wel nu, dat zal ik in de toekomst ook doen. En daarheen ben je onderweg. En in de Bijbel vind je dat steeds ook gedemonstreerd. Als over de toekomst gesproken wordt, ook over wat nu nog toekomst is. Ik bedoel dus de wederkomst van Christus. En al wat ermee samenhangt, wordt zeer dikwijls door de profeten gelijktijdig verwezen naar het verleden. Want in het algemeen, verlossingen die God in het verleden tot stand gebracht heeft, mogen dan historisch van betekenis zijn geweest, wellicht. Dat was lang niet altijd zo trouwens, maar dikwijls wel. Maar het gaat erom dat zij tegelijkertijd en misschien wel in de eerste plaats uitbeeldingen zijn van veel grotere verlossingen die God in de toekomst tot stand zal brengen. En een belangrijk deel daarvan is uiteraard nog toekomst. Kortom, geloof in het woord van God is automatisch, dat wat niet een fraai woord is, maar is min of meer vanzelfsprekend geloof in de toekomst. Bovendien staat dat natuurlijk gewoon, je kan erover filosoferen wat je wilt, maar er staat natuurlijk gewoon ook zwart op wit in bijvoorbeeld de beroemde versen. Hebreeën 11 zijn ook versen waarover weer gefilosofeerd is en je krijgt er nogal vreemde gedachtenkronkels bij, hoor, dikwijls. Maar je zou ze ook niet moeten verklaren buiten de Bijbel, maar ze begrijpen binnen de Bijbel. Het gaat niet over geloof in het algemeen, het gaat over geloof in het woord van God. En er staat in Hebreeën 11 vers 1... Het geloof nu, en dat nu wil zeggen dat je net uit hoofdstuk 10 komt, waar gezegd wordt dat wij als rechtvaardigen, als gelovigen, uit het geloof zouden leven. Dat wil zeggen, geloof is de basis van heel ons leven, ons levensbeschouwing, zo niet wereldbeschouwing. Wij zouden uit het geloof leven, tot behouding der ziel staat er. En dan, mocht je dan vragen hoe zo gelooft, dan volgt 11 vers 1. Het geloof nu is vaste grond der dingen die men hoopt. Wanneer wij geloven in wat God gesproken heeft, namelijk, hebben wij hoop voor de toekomst, want God heeft gesproken over de toekomst. Zoals gezegd, per definitie. Daar gaat het woord van God over. Dat het soms nodig was dat God over het verleden sprak, komt omdat het onderwijs in de geschiedenis ook vroeger al problematisch was, zal ik maar zeggen. Men is geneigd de dingen die achterliggen simpelweg te vergeten. En daarmee vergeet men ook de grote werken Gods, om zo te zeggen. En soms wordt door de profeten, zoals gezegd, wordt door de profeten het een en ander weer in herinnering gebracht. Maar geloof is geloof in wat God gesproken heeft, dat is aangaande de toekomst. En als wij dus vertrouwen op het woord van God, zijn wij zeker van de toekomst. Want hoop is toekomstverwachting in de eerste plaats. En op een iets lager niveau, het zou kunnen zijn een negatieve verwachting. Dat wil zeggen de verwachting van oordelen, die trouwens in deze Hebreeënbrief ook daadwerkelijk worden aangekondigd. Maar zonder verdere toevoeging is hoop altijd positief. En hier ook, uiteraard. Wij die uit het geloof leven, verwachten niet een oordeel. Bovendien, als wij geloven wat de Bijbel zegt, dan geloven wij dat er staat dat wie gelooft komt niet in het oordeel. Nu niet, en in de toekomst ook niet. Wij hebben namelijk hoop, een positieve toekomstverwachting. Dat schrijft Paulus bijvoorbeeld aan Titus, en dan hou ik er weer over op natuurlijk, in Titus 2. Hij zei, wij leven beperkt, dat wil zeggen matiglijk en godzaliglijk in deze tegenwoordige wereld of eeuw. En wij verwachten de zalige hoop, dat is onze verwachting. Een zalige hoop. De zalig hoop der van de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker, Jezus Christus. Dat is onze hoop en niet wat anders. We hebben geen andere toekomstverwachting. Het geloof nu is een vaste grond, dat is de basis van de hoop die wij hebben. Als wij niet geloven wat de Bijbel zegt, dan hebben wij ook geen hoop en zeker geen vaste grond voor een positieve toekomstverwachting uiteraard. Dat we die wel hebben, komt gewoon omdat wij geloven wat God gezegd heeft. That's it. En als u hem dan nog niet hebt, dan komt het omdat u niet weet wat God gezegd heeft en dan wordt het toch wat lastiger. En dat is natuurlijk het belang van het kennen van de schrift. Daarmee leer je God kennen. En daarmee wordt geloof, vertrouwen in diezelfde God die gesproken heeft, gebouwd. Dan wordt het niet langer onzeker, maar zeker. En daar kom ik straks waarschijnlijk wel op terug. Als ik tenminste nu doorga, dus 11 vers 1 van Hebreeën. Het geloof is een vaste grond der dingen die men hoopt, die wij als gelovigen hopen uiteraard. En nog een keer hetzelfde, het geloof is een bewijs, maar dat betekent precies hetzelfde als vaste grond. En vaste grond betekent hetzelfde als bewijs. Bewijs is een beetje ongelukkige vertaling, maar vind dan nog eens een ander woord voor vaste grond. Maar dat is wat het is, hè? Het is een zekerheid. Het is een bewijs van zaken die men niet ziet. Want geloof is uit het gehoor, men ziet het niet, geloof is uit het gehoor. Uit dat wat ons medegedeeld is door het woord van God. En bovendien, het is dan ook inderdaad bewijs of vaste grond van dingen die men niet ziet. Men zou begrijpen dat de uitdrukking die men niet ziet impliceert die men nog niet ziet, want onze hoop is dat wij die dingen die we tot nu toe alleen gehoord hebben uit het woord van God in de toekomst alsnog zullen zien. Wat bijvoorbeeld, als je niet oplet, heb je er niks aan, zegt hij dan, wat was onze zalige hoop? De verschijning, Titus 2 vers 12 of zoiets, de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. In de breedste toepassing van de term. En dat het gaat over dingen die men nog niet ziet. Dat staat hierna verder in dit hoofdstuk als voorbeelden gegeven worden. Bijvoorbeeld in vers 7. Door het geloof heeft Noach, door goddelijke aanspraak vermaand zijnde, dat wil zeggen God heeft tot hem gesproken, zijn woord, door goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien werden, toen nog niet. En bevreesd geworden zijnde, dat wil zeggen rekening daarmee houdende met dat woord van God, en nam het serieus. Daarom heeft hij de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin, enzovoorts. En daarna staat er, door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot erfdeel ontvangen zou, en hij is uitgegaan niet wetende waar hij komen zou. Dat zag hij nog niet, dat wist hij nog niet, daar kon hij zich nog niks bij voorstellen, en dat is het idee. Kortom, wij laten ons van Gods wegen onderwijzen, God spreekt tot ons en hij belooft ons het een en ander. En je doet er maar het beste aan om het te geloven, want dat wordt daarna de basis voor ons praktische leven. Vertrouwen op wat God beloofd heeft uiteraard. En dus als je, en dan ga ik helemaal terug naar 1 Korinthe 13, als je gelooft wat God gesproken heeft, dan hoop je die dingen ook in de zin van met zekerheid verwachten, want hoop is met zekerheid verwachten. Sommigen weten dat niet, bij gebrek aan fatsoenlijke kennis van het Nederlands, maar noem eens een symbool, een beeld, een type van hoop. We zijn hier op Urk, dat moet toch redelijk bekend zijn. Tanker, ja, het anker. We hebben dat ontleend aan, dat was ook Hebreeën trouwens. Het anker dat ingaat tot achter het voorhangsel enzovoort. Een anker tot bij de troon der genade. Een anker dat vast ligt in de tegenwoordige positie van Christus op de troon der genade als de koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek en dus de vervuller van al de oud-testamentische beloften, dan wel degene in wie al Gods beloften ja en amen zijn. Hoop is niet maar, wij verwachten iets, maar we weten het niet zeker. Dat is het in het eenvoudig Nederlands geworden. Helaas. Ik heb eens iemand horen zeggen, ik geloof dat het Wim Kan was. Die zei iets over hopen. Van ja, dat weten ze niet zeker. Niet meer zeker. De gelovigen weten dat niet meer zeker. Hè? Dus wat zei je over de christelijke partijen? Zei zoiets als, ze zijn het eens over wat ze geloven, maar oneens over wat ze hopen. Ze zijn het kwijtgeraakt. En dat is ook inderdaad zo. Men is dingen kwijtgeraakt. En het woord hoop is geworden tot, wij weten het niet. Maar in de Bijbel is hoop, wij weten het wel. En daarom is het een anker. Het ligt vast. Maar het ligt vast in de persoon en het werk van Christus, volgens Hebreeën. Maar ik doe mijn best om dat nou verder niet na te zoeken. Want ik wil graag bij dit schriftgedeelte blijven. Wanneer wij volwassen gelovigen zijn, wanneer de geest in ons vrucht voortbrengt. Samengevat onder het begrip liefde. Dan geloven wij alle dingen, dan hopen wij alle dingen die God gesproken heeft en beloofd heeft uiteraard. En aan de andere kant, de negatieve dingen, dat is waar het rijtje mee begint in vers 7 en waar het ook mee eindigt, dat is nummer 1 en 4. Wij bedekken alle dingen, wij verdragen alle dingen. Misschien vindt u het vreemd als alle dingen van inhoud verandert. Ik moet u zeggen dat het niet zo vreemd is dat dit vers een introversie is. Dat wil zeggen, het begint met negatief, dan positief en dan weer positief en dan negatief. Zij bedekt alle dingen, nummer 1, komt overeen met nummer 4. Zij verdraagt alle dingen, dat zijn dingen die we als negatief beschouwen. Maar de middelste twee zijn positief, namelijk geloven en het hopen van alle dingen. Maar dat heeft betrekking uiteraard op het woord van God en dus op het werk van God. Dit was een opsomming, een tamelijk lange, dat was de bedoeling, om een beschrijving te geven van hoe dat er ongeveer uitziet. En dan krijgen wij in vers 8 alsnog de tegenstelling tussen de vrucht van de geest en de gaven van de geest, want daar gaat het over, hè? Zo werd dit hoofdstuk ook ingeleid. Nou goed, en dan staat er in vers 8, de liefde, en daarmee vrucht van de geest, vergaat nimmer meer. Nou ja, de geest is eeuwig en wat de geest voortbrengt is geest en daarmee eeuwig. Die vergaat nimmer meer. Die blijft. Maar, en dan worden enige gaven van de geest genoemd. Maar hetzij profetieën, dan weet je meteen dat er nog meer komt dan alleen profetieën, dat is de strekking van hetzij. Hetzij profetieën, zij zullen teniet gedaan worden. Hetzij talen, zij zullen ophouden. Hetzij kennis, zij zal teniet gedaan worden. En meer van die geestelijke gaven worden hier niet genoemd. Het is profetieën, talen en kennis. Moet duidelijk zijn dat het hierbij gaat wat betreft kennis, niet maar om kennis in het algemeen die men zich verworven heeft, maar dat het gaat om de gave die genoemd wordt, het woord der kennis in hoofdstuk 12 vers 8. Want profetieën, dat slaat op een geestelijke gave. Talen of tongen slaat op een geestelijke gave, logischerwijze. Die derde, kennis, slaat ook op zo'n gave. En alle drie hebben ze van doen met het dingen weten of leren. Want profetieën wil zeggen dat er gesproken wordt en dat is om u iets mee te delen. In het zij talen, dan gaat het nog steeds over profetieën die iets inhouden. Er wordt iets gezegd. Nou ja, verborgenheden staat er. Een eindje verder, op deze bladzijde. Maar niettemin, er wordt wat gezegd. En zo was het op de Pinksterdag ook. Want er staat, wij horen hen in onze eigen talen de grote werken Gods verkondigen. Toch? Dus er wordt iets medegedeeld. En bij de gave van dat woord der kennis, zoals het in hoofdstuk 12 voluit geformuleerd wordt, betekent het dus ook dat men bij gelegenheid iets weet, misschien waarschijnlijk zonder dat het doorgegeven is. Men weet het gewoon. Misschien moet je dat noemen intuïtief of zo, maar dat weet ik niet zeker, want ik weet nog steeds niet precies wat intuïtie is. Dus dan moet u me dan maar niet kwalijk nemen. Maar men weet dan iets, hoe dan ook. Dat doet er verder ook niet toe. Maar van alle drie staat dat zij zullen ophouden. Later, in hoofdstuk 14, dat is niet zoveel later dus, maar hier vlak achteraan, wordt gezegd dat de gave van profetie, van profeteren, dat is feitelijk vers 1 van hoofdstuk 14, dat beschouwd wordt als de belangrijkste, zeg maar hoogste, geestelijke gave. En uit de rest van het hoofdstuk blijkt dat het spreken in tongen beschouwd wordt als de laagste. Hebben jullie dat nog? En toch horen ze bij elkaar, want ze hebben heel veel overeenkomst. Het hele punt is dat in beide gevallen sprake is van het doorgeven van het woord Gods rechtstreeks. God spreekt door de profeten. En als hij het in een vreemde taal doet, dan is het nog hetzelfde. God spreekt door de profeten. Alleen dat is dan in een vreemde taal. Maar ja, voor mij, voor ons en alle talen waarin het gebeurt, sowieso vreemd. Toch of niet? Nou ja. Ik heb tenminste niet zoveel talen geleerd dat ik ze allemaal ken. Dus. En zeker de oude talen niet. Maar goed, ze horen bij elkaar. Maar wat staat er nou van? Er staat de liefde vergaat niet meer. Dat is het belangrijkste natuurlijk. En dat was ook de strekking van het hele schriftgedeelte. Het gaat om de vrucht van de geest. Maar profetieën, wat voor belangrijke geestelijke gaven dat ook mogen zijn, zij zullen teniet gedaan worden. En ik hoop dat u begrijpt dat het niet betekent dat de profetieën als zodanig zullen verdwijnen. De profetieën als zodanig zullen verdwijnen en dat er van de vervulling daarvan helemaal niks meer terechtkomt. Nee, sommigen lezen dat erin. Echt. Die zeggen, nou ja, God heeft het wel geprofiteerd, maar God komt wel eens vaker op zijn woord terug. Hebben ze gevonden. Hebben ze het eerst verkeerd gelezen of verkeerd geïnterpreteerd en besluiten dan dat God zich niet houdt aan zijn woord. Hebben ze eerst gelezen dat God na 40 dagen Nineveh zou verwoesten, en als er dan staat dat hij het toch niet deed, dan zeggen ze, nou, dan is hij erop teruggekomen. Ik blijf van mening dat men het dan toch niet goed gelezen heeft. En sommigen denken echt dat als je maar hard genoeg bidt, dan gaat die grote verdrukking in ons wel voorbij. En zo niet aan ons. Als je maar hard genoeg bidt voor de vrede van Jeruzalem, dan wordt Jeruzalem niet verwoest hoor. Dat staat wel in de Bijbel dat het verwoest zou worden. Maar zoals Nineveh ook niet verwoest werd na die 40 dagen, als wij nog maar bidden voor de vrede van Jeruzalem, want dat staat in Psalm 122, dan doet hij het ook niet. Meent men echt hoor. Ja, hoe oprecht dat is, wie ben ik? Daar wil ik het niet over hebben, maar er zijn er echt die denken, daar komt niks van terecht. Er zijn er ook gewoon die zeggen, nou ja, er staat van alles geprofeteerd in het Oude Testament, en beloofd aan Israël, maar aangezien Israël ongelovig was of is en zal zijn, weet je veel, komt God die profetie of die belofte niet na. Oh nee? Nou ja, je moet ze overdrachtelijk zien, je moet ze geestelijk zien, en dan geestelijk worden ze vervuld aan de kerk, of hoe dat maar geformuleerd mag worden dan. Hij verandert dat toch. Maar dat is niet waar het over gaat. Hè? Het gaat niet over de profetieën zelf, het gaat over de gave van profetie. Het profeteren als zodanig zal teniet gedaan worden. dat kan dus helemaal niet met terugwerkende kracht, want gedane zaken nemen geen keer. Het betekent gewoon dat er een einde zou komen aan die gave van profetie. Dan kun je alleen nog zeggen, maar er staat toch in Romeinen 11... dat de genadegiften en de roeping Gods onberouwelijk zijn. De genadegiften Gods en de roeping Gods zijn onberouwelijk. Dat wil zeggen, God komt ze na. Dan zeg ik, ja, dat is zo. Maar dat betekent dus dat God profeten gaf in het verleden. Die lui zijn tot aan hun dood profeten gebleven. En daarna was het over. En als God niet opnieuw aan anderen, aan een volgende generatie om zo te zeggen, die gave van profetie geeft, dan wordt het dus niet meer geprofeteerd, want de profeten zijn inmiddels overleden. En dat is exact wat er gebeurd is. En je kan er lang en kort over doen. Je moet er lang over doen, omdat er zoveel zijn die denken dat God nog steeds de gave van profetie geeft. Maar je kan er ook gewoon kort over doen en alle verschijnselen buiten beschouwing laten en gewoon je Bijbel lezen. En dan staat er gewoon dat een einde zou komen aan dat profeteren. Waarom ook niet? In het Oude Testament vind je hetzelfde verschijnsel trouwens. Vind ik altijd aardig om aan te halen, alleen ik ben er nooit op bedacht. Want er staat ergens in Numeri, geloof ik. Zij profeteerden alle 70, maar daarna niet meer. Omdat het een eenmalige functie had. Ik heb het over de raad van oudsten in Israël. Hetgeen bij nader inzien een zeer fraai voorbeeld is voor ons als gemeente. Want die 70 oudsten zijn een type van de gemeente. Ja. Staat dat erbij? Nee, dat staat er niet bij. Maar dat kun je begrijpen. Maar goed, dat kost een beetje meer Bijbelstudie om te begrijpen dat dat inderdaad zo is. Hè? Mozes leidde Israël en de priester Jethro, zijn schoonvader, zei, dat moet je niet alleen doen, je moet de oudsten uit het volk kiezen. Hij zei niet, je moet iemand aanwijzen dat die oudste wordt. Weet iemand inmiddels waar het staat? Het is een nummer hier, man. En zeg maar, Israël heeft oudsten, zijn oudsten onder Israël. Natuurlijk, dat is op basis van het eerstgeboorterecht. Je hebt hoofden van families en je hebt hoofden van stammen, in elk geval, maar ook van families en gezinnen en zo verder. Het is nummer 11. En er zijn dus oudsten, u weet hoe dat gaat, hè. Als er oudsten zijn, kun je ze aanstellen dan wel erkennen. Als ze er niet zijn, dan moet je het helaas zonder doen. En kun je je niet redden door iemand te bestempelen als oudster. Maar goed, nummer 11. De Heere zeide tot Mozes, verzamel mij 70 mannen. Dat was op het advies van Jethro, dat wordt elders vermeld. De Heere zeide tot Mozes, verzamel mij 70 mannen uit de oudsten van Israël. Niet om ze tot oudsten te maken, zij waren het al en uit de oudsten worden er 70 verzameld. De welke gij weet dat zij de oudsten des volks en deszelfs ambtlieden zijn. Zodat je inderdaad ambten hebt. Hè? En de ambten zijn oudsten, dat is in de Nieuwtestamentische tijd ook zo trouwens. Maar hij moest zich eerst zeker maken dat ze inderdaad oudsten waren. En gij zult hen brengen voor de tent der samenkomst en ze zullen zich daar bij u stellen. Zo zal ik afkomen en met u al daar spreken en van de geest die op u is zal ik afzonderen en op hen leggen en ze zullen met u de last van dit volk dragen. En daarmee de verantwoordelijkheid voor dit volk, opdat gij die alleen niet draagt. Nou, dat moesten ze dus. En dat gebeurt dan ook eindelijk in vers 24. En Mozes ging uit en sprak de woorden des Heren tot het volk. En hij verzamelde 70 mannen uit de oudsten des volks en stelde hen rondom de tent. En toen kwam de Heer af in de wolk en sprak tot hem. En afzonderende van de geest die op hem was, legde die op de 70 mannen, die oudsten. En het geschiedde als de geest op hen rustte dat zij profeteerden, maar daarna niet meer. Een geweldige uitbeelding. Nee, natuurlijk, het is historisch gebeurd, maar het is een uitbeelding van de roeping van de gemeente in onze dagen. Men lezen Handelingen 2, wordt beschreven hoe dat gaat. De Heer Jezus had als eerste de beloofde Heilige Geest ontvangen van de Vader. En via de Heer Jezus, dan wel van hem, dan wel door hem, ontvangen wij van zijn geest. Zo wordt het daar beschreven. Daarom heet die geest ook de geest van Christus. En moeilijker is dat niet. Daarom heten wij trouwens christenen. Lees u dat maar eens na. Ik vind het nou een beetje buiten de orde. Maar zo is dat gegaan. En wij als gemeente worden geacht oudsten, eerstelingen te zijn. Daarom heet de gemeente een gemeente van eerstgeborenen. Dat zijn oudsten. En andersom, min of meer. En bovendien eerstgeborenen van Israël, want in de hiërarchie krijgen we, daar hebben we het ook al over gehad, naar aanleiding van 1 Korinthe 11, in de hiërarchie is God het hoofd van Christus en Christus het hoofd van de gemeente en de gemeente het hoofd van Israël. Dat is de volgorde. En daarvan staat van die 70, zij profeteerden, maar daarna niet meer. Nee, precies, bij de officiële roeping of aanstelling, het begin daarvan, hè, van de gemeente, dat is dus in de dagen van Handelingen, waren er profeten binnen de gemeente, er werd in de gemeente geprofeteerd, zodanig dat Paulus zelf schreef aan de Korintiërs, ijvert om de geestelijke gaven, maar meest dat gij mocht profeteren. Maar het is maar in één generatie, daarna niet meer. Waarom ook? Waarom zou het meer moeten zijn? Het is een eenvoudige bijbelse waarheid, dat het woord van God compleet is. En dus valt er niks meer te zeggen. God heeft ook niks meer te zeggen. Er staat uitdrukkelijk dat niemand er wat aan toe zou doen, dat niemand er wat aan af zou doen, enzovoorts. En bovendien worden wij opgeroepen om acht te geven op die woorden en op die profetieën, zalig en heilig is hij die leest enzovoorts. Dat wil zeggen, er is geen andere bron, die bron is de Bijbel. Dat de geest ons daarin zou leiden en dat de Heer aan de gemeente of in de gemeente sommigen geeft tot leraren, dat is zo, maar profeten niet meer. Nou ja, daar heeft men dan weer opgevonden dat je het begrip profetie dan weer zou moeten uitbreiden in dat iedereen die geacht wordt te prediken of wat er voor door moet gaan of hoe men het maar noemt, dat dat ook allemaal profetie zou moeten worden genoemd. Maar daar is geen Bijbelse grond voor. Er is geen profetie meer, wij hebben het profetisch woord. En bovendien, de profeten die er waren, hadden aan de ene kant tot doel om de gelovigen plaatselijk, waar ze maar waren, te geleiden, aanwijzingen te geven. Maar het hoofddoel van de profeten, het belangrijkste doel, was dat zij het dan anticomité, maar dat zij het Nieuwe Testament, de boeken van het Nieuwe Testament, geschreven hebben. En daarmee hebben we het een en ander zwart op wit en dat was het dan. Meer is niet nodig. Bovendien leven wij per definitie in een bedeling die zich kenmerkt doordat God zich verbergt. En dus dat hij niet spreekt. God spreekt niet verbaal, letterlijk, tot ons in onze dagen. Hij zendt geen profeten. Hij confronteert ons met het geschreven woord. En geeft ons evangelisten en leraars, heet dat. Kortheidshalve, om het tot de specifieke geestelijke gaven te beperken, profetieën zouden ophouden. U kent toch het verschil tussen een trolleybus en een predikant? Die schiet me ineens te binnen. Ik vind het nog altijd een prachtige. Hè? Een trolleybus die stopt als hij de draad kwijtraakt. Nou ja, goed, daar heeft hij er weinig mee te maken. Maar ik bedoelde maar wel te zeggen, als gezegd is wat er gezegd moet worden, hoeft er niks meer gezegd te worden. Sterker nog, dan is het ook beter om niks meer te zeggen, want dat verzwakt het alleen maar. En God heeft zijn laatste woord gegeven, en dat is het. Bovendien, maar ja, dat mag ik eigenlijk niet zeggen. Ik vind ook geen argument, maar ik denk wel eens buiten de argumenten om. Hè. En dat is bijvoorbeeld dit. Stel je nou voor dat God wel profeten geeft in onze dagen. Jongens, dan hadden we werk. Hè? Ik weet vrijwel zeker, omdat in de praktijk het zo is namelijk, dat dan de Bijbel gewoon dichtgaat. Want dan moeten we aanhoren al die mensen die tot ons komen en zeggen, al zo zegt de Heer, ik ben een profeet. En de Heer heeft mij geopenbaard en al dat soort dingen meer. Daar heb je aan dagwerk niet genoeg van hoor, om dat bij te houden. In onze dagen is dat zo, nog steeds. Mensen die zich voor profeet uitgeven. Nou ja, sommigen met veel volgelingen, anderen nauwelijks. De ene categorie heeft veel volgelingen, de andere heeft een hoge eigendunk en wat het maar was allemaal. Maar gelukkig hoeven wij dat niet. Wij houden het bij er staat geschreven. En ik persoonlijk zeg altijd, nou ja, als iemand meent te profiteren, oké. Als het overeenkomt met de Bijbel, had ik die profeet niet nodig. Als het niet overeenkomt met de Bijbel, had ik hem ook niet nodig. Dus het houdt gauw op. Dat is de korte manier om te zeggen dat als er nu profeten zouden zijn, zou het gezag van het geschreven woord in de praktijk ondermijnen. God heeft gesproken, is niks nieuws meer aan toe te voegen. En wat we nog voor ons hebben aan toekomst, wordt inderdaad in de Bijbel beschreven. Dat is van alles beschreven. En wat daar nog aan ontbrak, of wat daarin nog verborgen of bedekt was, wordt ons in nieuwtestamentische profetieën ook juist geopenbaard. Ook waar het betreft de eschatologie, dat wil zeggen de leer der laatste dingen, letterlijk. De dingen die nog gebeuren moeten in de dagen van de wederkomst van Christus. Daar is niks meer aan toe te voegen. En men zou dan ook inderdaad begrijpen dat voor zover wij dit soort nieuwtestamentische profetieën hebben, fungeert het niet als iets nieuws, om ons iets nieuws mee te delen, maar veel meer om ons de dingen te openbaren, te ontsluieren, die in het Oude Testament bedekt aanwezig waren. Dat wil zeggen, ze dienen tot openbaring van zaken die in het Oude Testament verborgen waren. En dat is het. Vandaar dat je nieuwtestamentische profetieën zeker niet in zichzelf kunt verklaren. Als je dat probeert, kom je vanzelf verkeerd uit. Want zij in zichzelf, die nieuwtestamentische profetieën, zijn verklaringen van en toelichtingen op de oudtestamentische profetieën. En die begrijpen we dikwijls slecht. Mede niet alleen omdat wij slecht lezen kunnen, hetgeen ook beïnvloed wordt dikwijls door vertaling, hoor, dat moet ik toegeven dan even, maar ook in bijzondere mate omdat wij niet de omstandigheden kennen waarbinnen die profetieën geschreven werden. En ik bedoel niet dat we ze niet kennen, ik bedoel dat we ze hadden moeten kennen, zouden kunnen kennen, als we ons ervoor hadden geïnteresseerd. Maar dat doen we meestal niet. En daar zit vaak het probleem. Ik bedoel, toekomstige geschiedenis, Engelsen zeggen de profetieën, dat is geschiedenis geschreven vooruit. Hè? Dat is al geschiedenis, maar vooruit geschreven. Maar die toekomstige geschiedenis is wel degelijk de voortzetting van oudtestamentische geschiedenis, dat wat al geweest is. En als je dat oude niet hebt, weet je ook niet hoe je het nieuwe aan het oude moet zetten en hoe de lijnen die getrokken worden in het Oude Testament bij elkaar komen in het nieuwe. Want als je de oudtestamentische lijnen niet kent, hoe zou je ze herkennen als je alleen had het Nieuwe Testament? Dat wil zeggen Lucas 21, Matthäus 24, 1 Thessalonicense 4 en 5, 2 Thessalonicense 2 en Openbaring, wat meer heb je niet. Begrijp je wat ik nu zeg? Maar het is compleet in zichzelf. En er komen geen profeten meer die ons komen vertellen hoe het nu verder moet. En op wat kortere termijn, in onze gemeentelijke bedeling, kennen wij ook geen profeten. Wij kennen wel enkele figuren die van grote betekenis zijn geweest in de geschiedenis van het christendom. En ik bedoel het in zeer positieve zin overigens. Maar zij waren geen profeten. Zij waren dienstknechten gods, maar dat bent u ook. Nee, als het goed is, zijn we het allemaal. En we hebben allemaal onze gaven. En sommigen kregen een wat grotere verantwoordelijkheid. Enzovoorts. En dan nog bij. En sommigen namen die verantwoordelijkheid ook. En dat is tamelijk zeldzaam in de praktijk. Maar zo kom je aan de grote mannen, zal ik maar zeggen. En vandaag ga ik geen namen noemen. Dat doet er nou verder niet toe. Maar dat zo de geschiedenis in elkaar steekt, lijkt me duidelijk. Maar het waren geen profeten. Goed. Want het zij profetieën, de gaven namelijk. Zij zullen teniet gedaan worden. Hoe zal teniet gedaan worden? Nou, er staat een ander woord voor in de volgende zin. Het zij talen, ze zullen ophouden. Dat wil zeggen, die gaven van profetieën zullen ophouden en dan zijn ze er niet meer. Dat is teniet gedaan. Dan zijn ze er niet meer. Hetzelfde geldt voor het spreken in tongen. Dat kan moeilijk anders, want spreken in tongen is een variant op profeteren. De gave van profetie. Het is profeteren, maar in een andere taal. Het is het verkondigen van de grote werken Gods. Of het spreken van verborgenheden. Dat staat hierna als in hoofdstuk 14, de gaven van profetie en de gaven van spreken in tongen tegenover elkaar gezet worden. Dus het is feitelijk hetzelfde en dus houdt spreken in tongen ook op. U vraagt zich af wat het nut ervan is en dan moet ik zeggen, nou, daar gaat hoofdstuk 14 over. En het antwoord is eigenlijk, op de vraag is eigenlijk, nee, het heeft ook eigenlijk geen nut. Geen praktisch nut. Want het spreken in tongen is een teken. En tekenen zijn er niet voor het praktische nut. Hoewel sommige tekenen praktisch nut hadden. Ik bedoel, als de Heer een blinde geneest, of waren het er twee, zo in de omgeving van Jericho, dan was dat een teken. En inderdaad, het had praktisch nut voor degene die genezen werd. Maar veel belangrijker is, niet die ene persoon, veel belangrijker is wat de betekenis van het teken is. En het antwoord is natuurlijk dat die genezing van zo'n blinde de uitbeelding is van de vorming, de wording van de gemeente in onze tegenwoordige tijd, waarin de mensheid blind is dan wel in duisternis verkeert. En waarbij niettemin hier en daar toch het licht opgaat, zodanig dat er een gemeente ontstaat, inderdaad, die zich kenmerkt doordat men daar wandelt in het licht, of niet dan? Nee, het is niet omdat ik dat vind, maar ik bedoel, de Bijbel zegt dat, hè. God heeft in ons harten geschenen om te geven verlichting van het evangelie, de heerlijkheid van Christus enzovoorts. En wij wandelen in het licht gelijk hij in het licht is. En in het licht hebben wij gemeenschap met elkander en wat het maar was. En in het Oude Testament wordt aangekondigd dat inderdaad bij een volk dat in duisternis wandelde het licht zou opgaan, terwijl de rest van de wereld juist verduisterd zou worden voor zover het dat al niet was. Ik heb het over Jesaja nu, bijvoorbeeld. En die genezing van die blinden, want die Bartimeus was maar niet de enige blinde die genezen werd, hè. Die genezing van die blinden is de uitbeelding van het ontstaan en de roeping van de gemeente in onze dagen. En het spreken in tongen, maar daar kom ik later echt wel op terug, naar aanleiding van 1 Korinthe 14 vers 21. Het spreken in tongen is de uitbeelding, want het is een teken, staat daarbij, het is een teken. Het is de uitbeelding van hoe in onze tegenwoordige bedeling, dat wil zeggen tussen wat wij noemen eerste en wederkomst van Christus, het evangelie dan wel het woord Gods gepredikt dan wel bewaard zal worden door lieden van andere talen. Dat wil zeggen, helemaal niet in het Hebreeuws en zeker ook niet in het Joods of zo. En zelfs eigenlijk helemaal los van een Israëlitische identiteit. Nou ja, misschien niet, maar dan toch in ieder geval in andere talen. Terwijl de Bijbel per definitie tot ons komt in het Hebreeuws. Zei iemand Grieks? Ja, dat is nou het leuke ervan. Dat is ook illustratief. Waarom komt het Nieuwe Testament tot ons in het Grieks? Zeg ik, moet je luisteren. Zeg, luister nog even. We moeten pauzeren, maar luister even. Hè. Er zijn mensen die redeneren als volgt. Die zeggen, in het Oude Testament was toch voor Israël? Ze bedoelen voor de Joden. Maar, oké. Okay. Het Oude Testament was toch voor Israël? En als de Heer dan zegt, ik zal een nieuw verbond maken in de plaats van het oude, voor wie is dan het nieuwe verbond? Als het oude voor Israël was. Dan zeggen ze, is het nieuwe verbond ook voor Israël? Oh ja? Dat hangt er vanaf wat erbij staat. Bovendien, het is de verkeerde vraagstelling. Want de problematiek waarbinnen dit soort redeneringen gebruikt worden, is een andere. Daar gaat het namelijk niet om of het nieuwe verbond voor Israël is, maar of het uitsluitend voor Israël is. Maar dat woord gebruiken ze dan niet. Want dat het voor Israël is, het is voor ieder die gelooft. Maar specifiek, natuurlijk waar het oude verbond gegeven werd in de handen van Israël als priesterlijk volk, wordt het nieuwe verbond ook afgeleverd in de handen van Israël als priesterlijk volk. Maar in beide gevallen betekent niet dat het exclusief is voor dat priesterlijke volk. Bovendien, een volk bestaat niet alleen uit priesters, Israël ook niet. Hebben die nog? Gaat om of het uitsluitend is of niet, maar wat ik probeer te zeggen is dit. De Bijbel komt toch tot ons in het Hebreeuws? Gaatzelfde vraagstelling. Het oude verbond komt tot ons in het Hebreeuws of niet dan? Als nou het nieuwe verbond dat voor Israël is, en bovendien van diezelfde God komt, in welke taal komt het dan? Fout. Het is oneerlijke vraagstelling. De advocaat van de tegenpartij zal meteen protest bezwaar indienen bij de rechtbank. Hè? Dat is suggestieve vraagstelling, dat is niet eerlijk. Het nieuwe verbond komt tot ons in het Grieks. En de Jood zal ongetwijfeld denken, het is belachelijk. Komt het in het Grieks? Dan hoef ik het ook niet. Onze geschriften zijn in het Hebreeuws. Toch? Ja, maar de Heer had gezegd, ik zal door lieden, ze zullen niet geloven, en daarom zal ik het nou anders proberen. Via de buitenkant, dat wil zeggen, niet inwendig, maar vanaf de kant van de heidenen, vanaf de andere kant. Ik zal tot hen lieden, tot de lieden spreken in een andere taal. Er staat trouwens in enkelvoud in Jesaja 28, en hier wordt het in meervoud geïnterpreteerd. Maar inderdaad, het Nieuwe Testament komt tot ons in het Grieks. Dat is de taal der heidenen. Meer wil ik er niet van zeggen, want daar is het laatste woord niet mee gezegd. Maar ik wil er gewoon niet meer over zeggen. Maar het komt tot ons in de taal der heidenen. De taal van, nou ja, de cultuurtaal in de dagen van het Nieuwe Testament, om zo te zeggen. Maar het komt inderdaad in het Grieks en niet in het Hebreeuws. Hoewel het gedachtegoed Hebreeuws is. Hoewel de wijze van denken Hebreeuws is. En dus zijn er altijd mensen die zeggen, nou, maar je kunt het merken dat het oorspronkelijk in het Hebreeuws geschreven is en daarna is vertaald. Dan zeg ik, laat je nakijken. Het zijn mensen, het komt uit een Hebreeuwse achtergrond. Komt trouwens uit oud-testamentische waarheid met een Hebreeuwse, dan wel Israëlitische wijze van redeneren en formuleren enzovoort met een Hebreeuws idioom. Maar het is tot ons gekomen in het Grieks en geschreven in het Grieks. Ik geloof er niks van dat enig Nieuw Testament Bijbelboek oorspronkelijk in het Hebreeuws geschreven zou zijn. Daar gaat het nou juist om. Een andere taal. En wat op die Pinksterdag en daarna in de eerste generatie van de gemeente gedemonstreerd wordt, is naast natuurlijk dat de profetie was, wordt er gedemonstreerd dat de zaligheid naar de heidenen gezond zou weggenomen, afgenomen worden van het Joodse volk en zou gaan naar een ander volk of gewoon naar de heidenen of hoe dat maar heten mag. En het zou dus terechtkomen bij andere mensen met een andere taal, andere wijze van spreken, een andere cultuur, andere filosofie, maar die zouden wel degelijk tot geloof komen. Hebben jullie dat nog? Staat het ook in de Bijbel? Ja, dat staat in de Bijbel. Staat in de Romeinenbrief, hè? Er staat, degene die onder de wet leefde, wilde de zaligheid niet. Die wilde hem wel, maar die moest hij wel onder de wet zijn. Moest binnen het oude verbond, maar voor het nieuwe verbond is binnen het oude geen plaats. Dus zij verwierpen het. Later heeft men, om dat te vermijden, verbondstheologie uitgevonden. Ja, het spijt me dat ik dat zeg, maar het is wel zo. Maar er was binnen het oude verbond geen plaats. En dan staat er maar de heidenen, en als u niet weet wat het is, staat erbij wat het is. De heidenen die de wet niet hebben. Kijk, die heidenen, die stonden open voor het evangelie. En daar ging het dus naartoe. En het resultaat daarvan is dat tot in onze dagen door heidenen en inderdaad letterlijk in heidense talen tot vandaag het evangelie, dat wil zeggen het nieuwe verbond, want dat is wat het is, gepredikt wordt wel degelijk aan de Joden, maar niet in het Hebreeuws. Al zijn sommige van mening dat je de naam Jezus niet mag gebruiken als je het evangelie brengt aan de Joden. Je moet de naam eigenlijk helemaal niet gebruiken, want ze struikelen erover. En als het toch moet, dan moet het zijn Yeshua. Als je mij vraagt, is het gewoon Yehoshua. Maar goed, weet ik veel. Yeshua, dan valt het niet al te zeer op. En men probeert dan het Grieks of andere talen te vermijden. En men verspreidt Hebreeuwse Nieuwtestamenten onder de Joden. Begrijp me goed, ik ben daar een voorstander van. Zeker daar waar Joden Hebreeuws kunnen lezen. Maar dat zijn er niet zoveel hoor. Echt niet. Verhoudingsgewijs. We hebben dus niet verkeerd. In welke taal de Bijbel maar vertaald wordt, ik vind het allemaal prachtig, ik vind het allemaal prima. Breng het maar mooi dicht bij de mensen. Ook in het Hebreeuws, maar men zou niet moeten vergeten dat het evangelie gepredikt wordt, niet in het Hebreeuws, per definitie niet, maar in welke andere taal dan ook is goed. Dat is Bijbels. Het vermakelijke is natuurlijk ook dat die Hebreeuwse Bijbels, de tweetalige Hebreeuwse Bijbel, Hebreeuwse nog wat, en ook puur de Hebreeuwse Nieuwtestamenten die onder de Joden verspreid worden, die worden gedrukt en verspreid vanuit Brittannië. Vanuit het Engels dus, eigenlijk. En nog vermakelijker is dat ze ze laten drukken in Jeruzalem, want er is goedkoper. Maar goed. Maar vergis u niet, het wordt verspreid vanuit Engeland, vanuit de Angelsaksische wereld. En dat is nou precies waar het om gaat. Dat is omgekeerd. De norm zou zijn dat de Joden, of Israël zo u wilt, kan me nou niet zoveel schelen, dat die het evangelie, het woord van God, dat oorspronkelijk in het Hebreeuws komt, dat ze dat prediken onder de heidenen. Kenmerkend voor onze dagen is dat het andersom is, dat heidenen, naar Joodse normen, dat heidenen het evangelie, het woord van God, prediken aan de Joden. Dat wil zeggen, het wordt gepredikt door lieden van belachelijke lippen en in andere talen, enzovoorts. Het is een teken. Heeft het spreken in tongen dus praktisch nut in het verleden? Iemand vond daar, ja, ze horen de grote werken God spreken in hun eigen taal. Doe maar. Nou ja, daar blijft het ongeveer bij, want het commentaar van Paulus is, in het algemeen, dat is hoofdstuk 14, dat spreken in tongen is juist omdat niemand het verstaat. En dat het om die reden in de gemeente ook geen enkel praktisch nut heeft. En waarom het buiten de gemeente praktisch nut zou hebben, dat ontgaat me daarna helemaal. Het is een teken. Wat voor nut heeft het dat de schapenvacht... Waar ben ik? Bij Gideon ben ik, geloof ik. Hè? Wat voor nut heeft het dat de schapenvacht 's nachts nat wordt en het gras eromheen droog? En zodra u bedacht hebt wat voor praktisch nut dat heeft, dan komt de volgende vraag vanwege de nacht erop. Wat voor praktisch nut heeft het dat het gras nat is en de schapenvacht droog? Als je het één beantwoordt, heb je meteen geen antwoord meer voor de andere vraag. En dat is, het had geen praktisch nut, dat typologisch nut, symbolisch nut, en eigenlijk heb ik dat al uitgelegd, hè? Want het is precies hetzelfde verhaal. Hoe de zaligheid van de een gepredikt wordt aan de ander, dan wel van de ander naar de een. Het vocht van de hemel, het regenwater, het beeld van het woord van God komt op het gras, dat wil zeggen onder de volkeren, met de schapenvracht Israël of wat er voor door moet gaan, daar komt het niet terecht, blijft droog. En eventueel andersom. De schapenvracht wordt nat. Israël ontvangt het woord van God, enzovoort. En van daaruit zou het gebracht worden naar de heidenen. Dat is wat het is. Wij waren bij vers 8... De liefde, enerzijds, vergaat nimmer meer, zodat je weet wat er hierna volgt, vergaat dus wel. En dat staat er ook. Het zij profetieën, ze zullen teniet gedaan worden, het zij talen, ze zullen ophouden. Dan heb je al drie termen voor één en hetzelfde. Vergaan, teniet gedaan worden en ophouden. En hetzelfde geldt ook voor de gave van het woord van kennis uit hoofdstuk 13. Daar staat bij waarom dat is. Er staat, want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele. Merk op dat spreken in tongen of niet genoemd wordt in vers 9, of het wordt besloten in een van de beide andere termen. Maar zoals gezegd, spreken in tongen is profeteren in andere talen. Het is dus voldoende om te zeggen, wij kennen ten dele, vanwege dat woord van kennis, en wij profeteren ten dele, waarbij spreken in tongen dus niet apart vermeld wordt. Het is ten dele, dat wil zeggen gedeeltelijk. Het is niet compleet, betekent dat. Een andere term is, het is nog niet volgroeid, dan is het ook nog niet compleet. Maar de zin gaat eigenlijk gewoon verder. Doch wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal hetgeen ten dele is teniet gedaan worden. Gewoonlijk lees je hier bij vers 10 al in de commentaren dat het betrekking heeft op de wederkomst van Christus, dan wel gewoon op de hemel in de toekomst. Want zolang wij op aarde zijn, is alles maar beperkt ten dele. Dat mogen dan zo zijn. De vraag is of dat hier ook staat. En mijn antwoord is, nee, dat staat er niet. Nee. Maar je moet wel bij de les blijven natuurlijk. Hè. Wat er staat is dat er wordt geprofiteerd. Wij doen kennis op wat voor wijze dan ook. En het is gedeeltelijk. Dat blijft zo tot het volmaakte zal gekomen zijn. Maar de term het volmaakte, of dat wat volmaakt is, heeft de betekenis van dat wat volgroeid is. Eventueel dat wat volwassen is, wat hetzelfde is, want wassen is groeien, hè, dat weet u, in oud-Nederlands. Wanneer het volwassene zal gekomen zijn. En dat dat de betekenis van de term ook daadwerkelijk is, ook zonder het Griekse naast bedoel ik, blijkt in elk geval uit de volgende verse. Want daar staat meteen, toen ik een kind was, sprak ik als een kind, was ik gezind als een kind, overlegde ik als een kind. Maar wanneer ik een man, in de zin van wanneer ik volwassen ben geworden, zo heb ik teniet gedaan hetgeen eens kinds was. In die uitdrukkingen wordt het een en ander verklaard. En eigenlijk moet je dan misschien achteraan beginnen, aan het eind van vers 11. wanneer ik volwassen, wanneer ik een man geworden ben, zo eigenlijk gewoon wanneer ik een mens geworden ben, zo heb ik het niet gedaan hetgeen eens kinds was. Want een kind is geen mens, dat weet u toch, hè? Een kind is, maar een kind moet het nog worden, heb ik u wel eens eerder verteld, hè? Dat is het verhaal van de larven enzovoorts, hè? Dat is onderweg. Maar wanneer ik volwassen geworden ben, dan heb ik teniet gedaan, dat is een van de termen uit vers 8, hetgeen eens kinds was. Ben je dat dan kwijt, wat je had als kind, ben je dat kwijt als je volwassen bent? Nou, als we het hebben over kennis, en daar gaat het onder andere over, dan is het antwoord nee, dat ben je niet kwijt. Want wat toen ten dele was, is aangevuld geworden, is gecompleteerd geworden tot het volledige, tot het volwassene. Heb u dat? Dan is het niet meer maar half, maar is het heel. En dat is wat anders. En het is ook niet maar een kwestie van aanvulling alleen maar, hoewel het dat is, maar het is meer dan dat. U weet, stel nou voor dat je als kind maar de helft weet, hè? Dan heb je een halve waarheid. Maar u weet toch ook dat een halve waarheid een hele leugen is? De leugen ben je dan kwijt. Die halve waarheid heb je nog steeds, maar je hebt de andere helft er ook bij. Dat is de vereenvoudigde versie. De Bijbelse gedachte is bovendien dat wat je als kind leert, raak je helemaal nooit meer kwijt. Dat is het nou juist. Omdat je dan het beste leert en wat je leert, hecht zich ook het beste. Juist als kind. Maar het is onvolledig. En dan zeggen je ouders, kind, je weet niet wat er allemaal in de wereld te koop is. Hè? En dat weet je ook echt niet en je hebt er geen voorstelling van. Dan kom je achteraf pas achter. En of je daar blij mee moet zijn als mens, weet ik eigenlijk ook niet zeker. Maar dat doet er ook verder niet toe. Het gaat nu alleen maar om het beginsel. Het punt is namelijk dat er geprofiteerd wordt zolang er nog wat gezegd moet worden. Of beter nog, God stuurt profeten omdat hij nog wat te zeggen heeft. Dan is het dus nog niet compleet. Maar als alles gezegd is wat gezegd moet worden, dan is het compleet en dan houdt het toch op. Als het kind volwassen geworden is, je weet nooit wanneer dat is, maar als kind volwassen geworden is, dan houdt dat kindschap op en dan wordt zo iemand ook niet meer behandeld als kind, gedraagt zich niet meer als kind, of zoals hier staat, toen ik een kind was, vers 11, sprak ik als een kind, was ik gezind als een kind. Het heeft met de hele levenspositie te maken. Hè? Overlegde ik als een kind, naïef en met de gebrekkige kennis of ervaring die men heeft. Maar wanneer ik een man geworden ben, heb ik teniet gedaan hetgeen eens kinds was. Dan is men niet kinds, of gewoon kinderlijk, meer. En dat is waar het hier over gaat. En als je nou denkt, ja, maar het volmaakte komt al pas als we in de hemel zijn, of wanneer dan ook maar in die verre toekomst, dan is de volgende vraag, maar worden wij dan pas geestelijk volwassen als we bij de Heer zijn? Nou, mijn antwoord is, later niet. Al heb ik daar ook niet alles mee gezegd, maar later niet. Maar de Bijbel leert uitdrukkelijk, met name juist in deze Korinthebrieven, dat wij nu al geestelijk volwassen zouden worden. Paulus verwijt het de Korintiërs immers in de eerste hoofdstukken van deze brief dat zij kinderen zijn en dat ze melk van noden hebben en niet vaste spijzen. Toch? De bedoeling is toch dat men volwassen zou worden in geestelijke zin en dus voldoende onderwezen en al dat soort zaken. Of moet ik meteen Efeze 4 even lezen? Laat ik dat maar even doen. Want we hebben het per slot over de geestelijke gaven en de functie daarvan, het nut daarvan, in de gemeente. En wij waren daar al natuurlijk in Efeze 4 vers 11. Dezelfde heeft gegeven sommigen. Dat is dezelfde als uit 1 Korinthe 12. Dat weet u langzamerhand, hè. Dezelfde. Een en dezelfde God, een en dezelfde geest. Dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten, sommigen tot herders en leraars, tot volmaking der heiligen, als het volmaakte zal gekomen zijn, daar ging het om. Het is een bediening opdat de heiligen volwassen zouden worden, tot volmaking der heiligen. Het is een dienstwerk tot opbouw van het lichaam van Christus. En daarmee van de leden in het bijzonder uiteraard. Totdat, vers 13 van Efeze 4, dat had ook op dat kunnen zijn. Die geef ik er gratis bij vandaag. Er is geen verschil tussen totdat en opdat. In beide gevallen wijst het naar de toekomst en daarmee naar een doel. Bij het vertalen van de Bijbel is het vaak problematisch, omdat wij in onze Nederlandse taal verschil maken tussen opdat en totdat. Opdat gebruiken wij als het gaat om een doel en totdat gebruiken wij als het gaat om een tijdstip. Dat verschil bestaat niet in de grondtalen. Het tijdstip is ook een doel en als het doel bereikt wordt, is dat het tijdstip. En het, u weet wel, maar dan moet ik nu alweer... terugbladeren naar Galaten hoofdstuk 4, waar staat dat het kind is een kind tot de tijd van de vader tevoren gesteld. Maar het gaat niet om de tijd, het gaat om dat het kind volwassen zal worden, in het algemeen. Dus Efeze 4 vers 13 kan ook beginnen met opdat. Want dat is het doel van die gaven. Het doel is dat wij allen zullen komen tot eenheid des geloofs. Komt zwaar overeen met de eenheid van dat lichaam uit 1 Korinthe 12, 13 en 14. En de werking van de liefde daarin. Eenheid des geloofs en der kennis. Dat is het weten als zodanig. En dat dient profetie toe. Het onderwijs in het woord van God. Het luisteren naar het woord van God. En de gave der kennis al helemaal natuurlijk. Totdat we alle zullen komen tot eenheid des geloofs en der kennis van de Zoon Gods. Dat rijmt op. Opdat ik hem kenne. Zomaar uit het hoofd even ernaast. Filippenzen 3 is dat, meen ik. Waar Paulus zegt dat hij alles wat hij naar het vlees mee had, of wat een winst was, heeft hij schade gerekend. Opdat ik hem kenne. En wat hem winst was, beschrijft hij ook. En het heeft allemaal van doen met religie. Waaruit je dus moet concluderen dat iemand die vasthoudt aan religie en dus leeft onder wet, een kind is. En dat is precies wat Galaten 4, waaruit ik zojuist citeerde, zegt. Er staat, de wet is voor kinderen. Kinderen zijn onder voogden en verzorgers gesteld. Tot de tijd van de vader tevoren gesteld. Dat is een tijdelijke aangelegenheid. En dan gaat hij weer. Hè? Opdat wij alle zullen komen tot eenheid des geloofs en der kennis van de Zoon Gods. Opdat ik hem ken en de kracht van zijn opstanding. Maar dan moet je wat van het kind is, het kinderlijke hebben afgelegd. Als je kind bent, vraag je, of denk je, want je vraagt het lang niet altijd meer hardop. Mag ik dit, mag ik dat? Als je volwassen bent, doe je gewoon. En weet je wat je moet doen en wat je niet moet doen. Dat is niet een kwestie van toestemming hebben. Dat is een kwestie van afwegen en dan ben je zelf in staat om de afweging te maken. En opvoeding heeft tot doel de kinderen te leren zelf een afweging te maken. En de verantwoordelijkheid daarvoor ook te dragen overigens. Totdat wij alle zullen komen, nou, tot kennis van de Zoon Gods, tot een volkomen, daar heb je hem weer, een volgroeide man. De NBG heeft, meen ik, als ik me goed herinner, mannelijke rijpheid. Moet in de 50e jaren geweest zijn dat ik het voor het laatst gehoord heb, maar dat doet er nou niet toe. Tot een volkomen man, volgroeid, tot de maat van de grootte, der volheid van Christus. Dat is de afmeting van, letterlijk en overdrachtelijk uiteraard, van de volwassen mens. Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, hebben we dat? Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn. Dat is niet maar straks bij de Heer, dat is nu bij de Heer. Nu als kinderen Gods, levend in gemeenschap met de Heer, zouden wij opwassen tot volwassenheid. En Hebreeën 12 voegt eraan toe, en als wij de opvoeding, de kastijding, dat is het onderwijs in het algemeen. Dat, zo heb ik het trouwens ook ervaren, maar dat heb je al geweten natuurlijk. Hè. Als wij de opvoeding, de kastijding verdragen, gedraagt zich God jegens ons als zonen. Dan worden wij van Gods wegen als zonen beschouwd. Of wij dat voor onszelf kunnen claimen, lijkt mij voorbarig. Ik word geacht een volwassen man te zijn, maar of dat echt zo is, weet ik ook niet. Dat is ook niet aan mij om te beoordelen. En waar het gaat om de geestelijke dingen, net zo min. Ik bedoel, dat maakt de Heer zelf al uit, maar de Bijbel zegt, indien wij de kastijding verdragen, de tuchtiging, opvoeding uit Hebreeën 12, dan gedraagt zich God jegens ons als zonen. Bovendien, Johannes schrijft gelovigen aan als kinderen, comma, jongelingen en dan meteen vaders. Dat zijn de volwassenen en de vaders worden genoemd omdat volwassenen nou eenmaal ook verantwoordelijkheid dragen voor kinderen. En in relatie staan tot degene die geacht worden kinderen te zijn. Dus heten het daar vaders, maar daar vind je net zo'n indeling. Zie. Maar de bedoeling is, Efeze 4 vers 14, opdat wij niet meer... Oh, hier staat ineens opdat. Dat is me nooit opgevallen. Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wind der leer... Leerstellige stroming staat er eigenlijk. Door de bedriegenheid der mensen, door arglistigheid om listiglijk tot dwaling te brengen. Want een volwassen mens laat zich niks wijsmaken. Een volwassen mens heeft zo zijn ervaringen opgedaan. Een volwassen mens heeft ook in zeven sloten tegelijk gelopen. Ik weet niet hoe dat moet, maar de uitdrukking is nu helemaal zo. En daarna doe je dat niet meer. Toch? Dan weet je dat je dat niet moet doen, dat het nergens toe leidt, enzovoorts. Dat is wat hier staat. Het zijn de onvolwassenen, ook christenen, die nog kinderen zijn, die zich laten meeslepen door allerlei leerstellige stromingen, door bedriegerij der mensen. Dat weten zij niet, maar wij die volwassen zijn, weten wat het is. Bedriegerij der mensen door arglistigheid om listiglijk tot dwaling te brengen. Dat heb je als je nog kind bent niet in de gaten dat het dat is. En tegen dat je volwassen wordt, ook als kind van God, ga je dat merken. Dat er oneerlijke motieven een rol spelen. Bovendien begrijp je dan ook, maar dat is twee bladzijden verder, dat je het van doen hebt niet maar met mensen, niet maar met vlees, maar met overheden en macht en geestelijke boosheden in de lucht. Zo werkt dat. Als je een volwassen gelovige bent, weet je dat en houd je daar dus rekening mee. Zie? Maar de bedoeling is niet dat we heen en weer bewogen worden door allerlei trends, want zo heet het tegenwoordig. Maar wij zouden de waarheid betrachten, vers 15, de waarheid betrachten, die moet je dan eerst kennen. En we doen die waarheid op via het woord van God uiteraard, dat de waarheid is. En daarna dragen wij die, want dat is betrachten, dat is een plechtig woord, maar het betekent gewoon dragen. Wij zouden de waarheid dragen, dat is de functie van de gemeente, daar zullen we het al wel eerder over gehad hebben, want de gemeente werd in eerdere hoofdstukken van 1 Korinthe beschreven als tempel, en de functie van de tempel is dat daarin het woord van God, de waarheid, bewaard wordt. In de brede betekenis, er was dus een grote bibliotheek in de tempel, en er werd onderwijs gegeven vanuit die bibliotheek, logischerwijze. En in de smalle betekenis, maar dan wordt het symboliek, In de tempel stond de Ark des Verbonds, oorspronkelijk althans. En daarin werd bewaard de twee stenen tafelen. En that's it. En dat is wat de tempel zou doen. De waarheid bewaren, betrachten, dragen, heet het hier. En elders, dat is in 1 Timotheus 3, daar staat dat de gemeente is pilaar en vastigheid der waarheid, namelijk het huis Gods. Essentieel voor onze levens is niet of we netjes volgens christelijke normen leven. Essentieel is of we de waarheid kennen en bewaren en daar de consequenties van dragen. Dat is waar het om gaat. Niet om de lieve vrede te bewaren of zo. Niet om discussie of strijd eventueel uit de weg te gaan. Dat is niet het punt. Het punt is of wij trouw zijn aan de waarheid. En dat kan weer voor zover wij de waarheid kennen. Ik ben ook stellig van mening dat dat precies de reden is waarom zo weinig gelovigen de waarheid kennen of er zelfs maar in geïnteresseerd zijn. Het brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Algemene filosofische gedachte is trouwens altijd, ook buiten de Bijbel, maar ook in de Bijbel, dat kennis verantwoordelijkheid met zich meebrengt. En daarmee ook smart. Zo staat het in de Prediker, bijvoorbeeld. En daarom wil men niet weten, maar niettemin, God roept ons tot die waarheid, tot dat licht. Hij schijnt met zijn licht, zijn waarheid in onze harten. Wij zingen, zend Heer uw licht en waarheid neder. Dat heeft hij al lang gedaan, overigens. En de bedoeling is dat wij dat licht bewaren, daarin wandelen en dus de waarheid als zodanig betrachten en niet heen en weer bewogen worden met al die bedriegerij der mensen. Toch? En nog even verder lezen, vers 15. Niet meer heen en weer bewogen worden als kinderen, maar de waarheid betrachtende in liefde. Heb je hem? In liefde. Alleszins, dat wil zeggen in elke zin, in elk opzicht, zouden opwassen, opgroeien in hem die het hoofd is, namelijk Christus, uit welke het gehele lichaam, enzovoorts. De bedoeling is dat wij als kinderen Gods opgroeien tot volwassenheid. En de bedoeling is niet dat we daar ons hele leven over doen. De bedoeling is dat we al snel volwassen worden. Zo werkt dat, hè. Een kind is een kind, maar dat moet niet te lang duren. Toch? Het is voorbereiding. Het is opgroeien. Het begint klein en het moet dan wat worden. En als het dan... Oké, dan begint het leven pas. Is officieel het idee. Ook in de Bijbel uiteraard. En voor ons als kinderen Gods geldt precies hetzelfde. Dat we kind zijn, oké. Dat we zwak zijn in het geloof, oké. Maar alles moet ertoe bijdragen dat we binnen de kortste keren volwassen worden. En dus de waarheid kennen en dragen. Dat is de bedoeling. En daar gaat 1 Korinthe 13 dus over. Er staat eerst, wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele. Maar wie zijn die wij? Uit vers 9 van 1 Korinthe 13. Dat zijn kinderen. Doch wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal hetgeen ten dele is, teniet gedaan worden. Dan ben je niet kinds meer. Dan is het een en ander volgroeid. En Paulus zegt, terugkijkend, toen ik een kind was, sprak ik als een kind, was ik gezind als een kind, overlegde ik als een kind. Dat was allemaal beperkt. Door een gebrek aan kennis. En door een gebrek aan vermogen tot volledige kennis. Daar is het kind te onvolgroeid voor. Ook in gewoon biologische zin is dat zo, hè. Sommige dingen kan men domweg niet weten, omdat men nog niet volgroeid is, om zo te zeggen. Maar wanneer ik een man geworden ben, zo heb ik teniet gedaan hetgeen eens kinds was. Wat de apostel hier introduceert, is de simpele gedachte dat deze gaven, bijvoorbeeld, want zo beschouw ik dat, bijvoorbeeld profetie, het spreken in tongen en het woord van kennis, dat die gaven teniet gedaan zouden worden. Slechts een tijdelijk doel hebben. Tegenover de vrucht van de geest, die blijft altijd. En in de geschiedenis van de gemeente, zouden die gaven dus ook inderdaad verdwijnen. En die geschiedenis was al een flink end op streek op het moment dat Paulus deze brief schrijft. Voor zover wij weten kwam die gave van profetie alleen voor in die eerste generatie van het christendom. Dat is een tamelijk ruime en ook betrekkelijke term, maar daarna niet meer. En zelfs in de Bijbelse geschiedenis vind je dat dus ook, hè? In wat wij populair noemen latere brieven van Paulus, en voor zover we dat kunnen nagaan overigens, vind je deze zaken helemaal niet meer vermeld. Het is net deze Korinthebrief en dat is het dan. Nou ja, Efeze maakt nog net melding van profeten en apostelen, maar daarna vind je het ook nergens meer. En dingen als genezingen, ja, die vind je in de brieven eigenlijk helemaal niet, behalve dat ze hier in 1 Korinthe genoemd worden. Maar dat toch in een kader van, nou ja, het was er, het is er, maar het gaat voorbij. En als Paulus later aan Timotheus een brief schrijft, die kennelijk een tamelijk zwakke gezondheid had, schreef hij aan Timotheus dat hij niet dat water moest drinken, want u weet hoe dat is met dat water, dat is in die landen nog zo, hè. Dan kan je beter niet drinken. Wij worden er ziek van. Hij zegt maar, drink niet langer water, maar drink maar wijn. Dat is minder, daar is je maag minder gevoelig voor, zal ik maar zeggen. Per slot, wijn is alcohol en alcohol heeft altijd een ontsmettende werking. Nee, overdaad schaadt. Maar ik zal u vertellen dat ik het behoorlijk schade van ondervind als ik te veel water drink. Dat ben ik. En ik ben geen alcoholist, zuster. Nee, echt niet. Maar goed. Wat gaat maar om? Hij zegt niet, laat je de handen opleggen. Toch? Of bid maar en dan gaat het wel over. Bovendien, waarom moest hij Lucas zo nodig hebben, Paulus, bij zich? Dat weet u toch? Lucas was arts. Ja. En Paulus had hem nodig. Lucas fungeerde als de lijfarts van Paulus. Weet iedereen. Staat ook in alle handboeken overigens, zo wat ik nu zeg. Dat heb ik niet bedacht. Dat weet iedereen. En zo is het maar net. Je komt die gaven in de Bijbel al niet meer tegen. Ze verdwijnen. Het zijn namelijk, voor zover het die wondergaven zijn, hebben ze in hoge mate de functie van tekenen. En dat is gaat één generatie door, net als in het Oude Testament. Dat is één generatie, dan verdwijnt dat weer. Enzovoorts. Het punt is dus dat de apostel spreekt over wanneer het volmaakte zal gekomen zijn in 1 Korinthe 13 vers 10. En hij heeft het niet over de hemel, hij heeft het over hier op aarde, wanneer wij volwassen kennen. Het blijkt ook uit de volgende woorden, maar daar heb ik eigenlijk geen tijd meer voor. Want er staat, wij zien nu door een spiegel in een duistere reden, hetgeen een tamelijk gebrekkige metafoor is, want hij heeft het over zien in een reden, en reden gaat over woorden. Wij zien nu in duistere woorden, vooruit maar. Als je de begrippen wat breed maakt, dan overlappen ze elkaar wel. Wij zien nu door een spiegel, daarbij moet men denken niet aan de glazen spiegels die wij hebben, maar aan de metalen spiegels die men vroeger had. Ook dat weet iedereen. Het idee is dat zo'n spiegel weinig lichtsterk is, om zo te zeggen. Je ziet maar vage beelden. En bovendien vertekend. Eenvoudig omdat de spiegel niet glad genoeg is. Die begrijpt u toch hopelijk? Nee, die staat ook in alle handboeken. Ja, dat is zo, ja. Wij zien nu door een spiegel in een duistere reden, dat wil zeggen woorden. Dat geldt ook voor de oud-testamentische woorden. Elders heet dat gewoon dat in de schriften, in het Oude Testament, zoveel bedekt is. Maar als men tot de Here bekeert, dan zal de Here de bedekking wegnemen. Dat is ook brief aan de Korintiërs, maar dan de tweede brief. Hoofdstuk 3 ongeveer. En 4 trouwens. Gaat er uitgebreid over. En hier vind je een andere voorstelling van zaken, maar het gaat over hetzelfde. Wij zien nu door een spiegel in een duistere reden, maar als dan, wanneer wij volwassen zijn namelijk, zullen wij zien aangezicht tot aangezicht. En raad is wat? In 2 Korinthe 3 en 4, waarnaar ik reeds verwees, staat dat ook gewoon. Daar staat: wij allen met ongedekte aangezichten de heerlijkheid des Heren, en niet in een spiegel aanschouwende, maar weerspiegelende, in 2 Korinthe 3 vers 18. Wij zijn zelf de spiegel daar namelijk. Wij kijken niet in een spiegel. Spiegel, dat weet u, dat is een zelfstandig naamwoord. En hier staat het werkwoord. En dat is niet in een spiegel kijken, maar het is spiegelen. Wij weerspiegelen. Wij allen met ongedekte aangezichten, dan is het niet duister meer, de heerlijkheid des Heren weerspiegelende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heren geest. Wij kennen namelijk de Heer zonder die bedekking, wij kennen aangezicht tot aangezicht, zo heet dat. En dat is niet pas in de toekomst, dat is in het heden. We hebben daar trouwens over gesproken naar aanleiding van 1 Korinthe 11, want daar ging het over het hoofddeksel immers, de bedekking van het hoofd. En de gedachte is, nee, wij kennen de Heer, wij staan voor de Heer aangezicht tot aangezicht. En niet alleen dat Hij ons kent, maar wij zouden Hem ook kennen. En aangezicht tot aangezicht wil gewoon zeggen, er is geen bedekking tussen. Het is een volledig kennen. Zoals de Heer het trouwens ook zei over zijn relatie met Mozes. Dus hij spreekt tot hem niet in raadselen, enigma's. In raadselen, maar aangezicht tot aangezicht. Verschijnen hem. En hier staan die termen feitelijk ook. Want wij zien nu door een spiegel in een duistere reden. Dat woord duister is hetzelfde woord enigma. Dat wil zeggen, ja, we hebben geen goed woord in het Nederlands, een raadsel. Je ziet het wel, maar je begrijpt het niet. Dat is het. En dat heet elders, een bedekking ligt er dan over. Je ziet het wel, maar er zit wat tussen. Want wij zien nu door een spiegel, als kinderen, 1 Korinthe 13 vers 12. Wij zien nu door een spiegel in een duistere reden, in enigmatische woorden heet dat, in raadselen. Maar als dan, dat wil zeggen, als het volmaakte zal gekomen zijn, als ik een man geworden ben, als dan, aangezicht tot aangezicht, zien wij dan. Nu ken ik ten dele als kind, maar als dan, als volwassene, zal ik kennen gelijk ook ik gekend ben. Aangezicht tot aangezicht. En moeilijker mag het niet zijn. Ik kom er volgende keer wel op terug, want ik moet de volgende keer hebben natuurlijk over het laatste vers. En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie. Doch de meeste van deze is de liefde. En de aardigheid is dat je in de standaard commentaren lees je dan over, ja, in de toekomst zullen we de Heer kennen enzovoorts, aangezicht tot dan pas, hè. En nu is alles ten dele, maar daarna krijgt men echt grote problemen met vers 13. Nu blijft geloof, hoop en liefde, want dan is het probleem, en dikwijls wordt het ook onderkend, dat je niet meer kunt verklaren wat je nou straks in de toekomst, als je één keer bij de Heer bent en zo, nog moet met geloof en hoop. Want geloof is immers geloof in de dingen die men hoopt en nog niet ziet, zegt de Romeinen 8. En dan zien we toch wel. En Romeinen 8 zegt, maar als je het ziet, hoe zul je het ook hopen? Dat kan niet. De Bijbel definieert die begrippen uiteindelijk wel. Maar goed, ik zal u die schriftplaatsen wel aanhalen. Het punt is dat geloof en hoop beide van doen hebben met dingen die men nog niet ziet. En die zijn er dan daar dus niet meer. En dan vraagt u zich nog af, hoe verklaart men die dan? Nou ja, net zoals men profetie verklaart, men rekt de begrippen op. En men verklaart geloof in het algemeen als trouw. Want ook in de toekomst zullen we trouw zijn aan de Heer natuurlijk. Hè. Straks in de hemel blijven we ook gewoon getrouw. Alleen zo'n begrip betekent dan niks meer. En hoop, nou ja, Er is een algemene gedachte in omloop die zegt dat straks komen we met de hakken over de sloot en met al ons gebrek komen we in de hemel aan en we hebben niks geleerd hier op aarde, want we begrepen er allemaal niks van. En in de toekomst zullen we dan wel alsnog opgroeien en toenemen en weet je wel. Dus er is dan alsnog hoop. Maar die gedachte, hoe voor de hand liggend die ook is, vind je in de Bijbel niet. Tenminste, ik niet. Ik heb het nergens kunnen vinden. Wat ik in de Bijbel lees, is dat wat je hier had kunnen, had zullen hebben, en je hebt het niet, krijg je daar ook niet. Als wij hier geen heerlijkheid hebben ontvangen, als we hier niet bekleed zijn geworden met heerlijkheid, zal dat in de toekomst ook niet gebeuren. Dan staan we daar, naakt staat er gewoon. Of bekleed, maar de bedoeling was overkleed. En dat is ook Korinthe, maar dan is het 2 Korinthe 5 inmiddels. U weet wel, eens één bladzijde verder dan waar we zojuist waren in 2 Korinthe 4. Het gaat allemaal over precies hetzelfde. Het idee dat er daarna nog hoop is op iets beters, dat is er niet. Waar we op hopen is dat de heerlijkheid die wij hier hebben ontvangen in de toekomst zichtbaar gemaakt zal worden. En wij hopen dus op dingen die nog niet gezien worden, maar die er al wel zijn. De Bijbel zegt dat we nu al heerlijkheid ontvangen, echter een heerlijkheid die nog niet gezien kan worden en die geopenbaard zal worden aan ons, een heerlijkheid aan ons die geopenbaard zal worden in de toekomst. Dat is Romeinen 8. En ik sta nog even de avond af te ronden, maar daar wordt gesproken over een heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden, maar dat is een misverstand. De heerlijkheid wordt niet aan ons geopenbaard, de heerlijkheid aan ons wordt geopenbaard. Staat er ook achter, want er staat dat heel de schepping daarop wacht, op de openbaring van de zonen Gods. Want dan zal de heerlijkheid die aan ons is geopenbaard worden. Maar heerlijkheid die we niet van tevoren hebben ontvangen, kan ook niet geopenbaard worden in de toekomst. Met andere woorden, het gaat om inderdaad ons leven hier als kinderen Gods, waarbij we zouden opwassen. Ja, in kennis hebben we net gelezen, ik kan het ook niet anders maken. Dat we dingen leren, dat is niet maar theoretisch, maar het is in elk opzicht uiteraard. En wij zouden volwassen worden. En wat daarvoor nodig is, ja, in de praktijk is het heus maar één ding, dat wij komen tot kennis van hem. Van wat hij gesproken heeft en wat hij gedaan heeft in verleden, heden en wat hij in de toekomst zal doen. Dat is wat het is. In die wereld leven wij als kinderen Gods. Niet in die van de zienlijke dingen om ons heen, die we trouwens ook niet begrijpen kunnen. Maar in die dingen die God ons gegeven heeft, daar leven we in. Dat is onze wereld. Dat kan je niet zien, maar daarom luisteren wij naar dat woord Gods. En eerst groeien wij op als kinderen Gods, daarna zijn we volwassen, blijven wij trouw aan de waarheid, dragen die. En in die situatie blijft geloof, hoop en liefde, dat staat hier achteraan. Dat is, als u bijvraagt, omdat we daarmee terug zijn bij het onderwerp. Dus de brief begint, of het hoofdstuk begint daar min of meer mee. Deze zogeheten parenthese begint daarmee. Ik wijs u een weg die nog uitnemender is. Dat is die van de vrucht van de geest, de liefde. Daar gaat het dan over. En intussen is verteld, die gaven zijn daar aan ondergeschikt. Die dienen dat doel en zijn bovendien, wat sommige gaven betreft, van tijdelijke aard. Hoe interessant of imposant ze ook zijn, ze zijn van tijdelijke aard. Nou goed, wij moeten het daar dringend bij laten. En we zullen de Heer danken voor deze avond. Vader in de hemel, wij zeggen u dank dat wij door genade uw kinderen geworden zijn. Omdat u ons hebt wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. We danken u dat het is tot een onvergankelijke en onverderfelijke en onverwelkelijke erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Wij danken u dat wij die uw kinderen zijn, mogen en kunnen opwassen tot zoonschap. Dat wij door u onderwezen worden, opgevoed, zelfs getuchtigd, dan wel gekastijd worden, opdat wij zouden opgroeien tot volwassenheid. En opdat wij zouden wandelen waardig de roeping waarmee u ons geroepen hebt. En opdat wij in de toekomst alsnog en ook officieel door u tot zonen zouden gesteld worden. We danken u dat wij onze levens daarop mogen richten. Omdat u ons daartoe hebt wedergeboren. Daarom hebt u ons dat leven geschonken, opdat wij zouden worden eerstelingen van die nieuwe schepping. En opdat wij dus oudsten, eerstgeborenen zouden zijn, geroepen tot koningen en priesters, om straks deel te hebben aan de heerlijkheid van onze heiland zelf. Straks in de openbaring van dat beloofde koninkrijk. We danken u dat we in geloof daarnaar mogen uitzien. Dat ons vertrouwen op uw woord inderdaad onze ogen een verwachting richt op de toekomst. Wanneer u zult vervullen, alles zult vervullen, alles hetgeen uw profeten gesproken hebben. En we danken u dat we het profetisch woord hebben, dat zeer vast is. En waarvan u zegt dat wij wel doen, indien wij daarop acht hebben. En daarom stellen we onze harten open voor u. Opdat u daadwerkelijk met uw licht in onze harten zou schijnen. Opdat wij veranderd zouden worden naar de inwendige mens en in ons gemoed. Veranderd zouden worden van binnenuit. Om het beeld van uw Zoon gelijkvormig te worden. We danken u voor uw woord waarin u ons deze dingen bekend maakt. Wij danken u voor uw geest die ons in heel die waarheid leidt. En die ons ook inderdaad bekrachtigt, opdat wij zouden beantwoorden aan het plan dat u met ons hebt, met een ieder van ons. En opdat u tot ons zou kunnen zeggen in de toekomst, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Wij danken u dat we daarnaar mogen uitzien en voor dat doel onszelf ook vanavond aan u mogen opdragen. Doet u uw werk in ons, voltooit u dat naar uw welbehagen en om Christus wil. Amen.